Welkom bij de week van NuTech, de podcast van nu.nl, waarin we hierbij praten over het belangrijkste technieuws van de week. Of in dit geval het jaar, want we zijn weer aanbeland bij de grote voorspellingen podcast van 2017.
Ja, ik ben Colin van Hoek en naast mij staat Bastiaan Vroegop. En we gaan met jullie doornemen wat er volgend jaar op techgebied allemaal gaat gebeuren. Volgend ons dan, en dan kunnen we ons volgend jaar daaraan houden.
Ja, het is een beetje traditie inmiddels bij ons, geloof ik, de vierde keer dat we dit doen.
Denk het, ja.
Dus het idee is, we gaan kijken wat we voor volgend jaar voorspellen. En we gaan ook terugblikken op de voorspellingen die we vorig jaar hebben gemaakt. Van wat is er uitgekomen en wat is niet uitgekomen.
Ja.
Laten we dan meteen maar bij jou beginnen, Colin. Want jij voorspelde vorig jaar.
Ja.
Dat, het was zelfs een herhaalvoorspelling. Ja, dus er zaten wel extra veel strafpunten
achter
op als je het fout hebt.
Mm-hmm.
Jij voorspelde dat techbedrijf HTC failliet zou gaan.
Of verkocht zou worden. 1 van de 2. Dat ze op zouden houden te bestaan. In de huidige vorm. En ze zijn er zeker niet failliet gegaan. Het ging natuurlijk heel slecht met HTC. Het gaat als niet echt top.
Mm-hmm.
Ik wou toch willen zeggen dat ik deels gelijk heb gekregen. Ik weet dat mensen het er niet mee eens zijn.
We hebben een tijdje ook gedacht dat je gelijk ging krijgen.
Ja, ja, ja.
Want de geruchten waren er voor een vrij lange tijd dat het inderdaad voorbij was. En dat er allemaal deeltjes gesmeed werden. Maar uiteindelijk
toen kwamen er geruchten dat Google ze zou gaan overnemen. Helemaal.
Ja.
Dat is eigenlijk niet gebeurd. Maar Google heeft wel medewerkers gekocht. En gaat zeg maar telefoons zelf maken. Ze hebben de hardware tak van het telefoonbedrijf HTC hebben zij bij zich gehaald. Maar HTC bestaat dus nog steeds. Gaat ook de telefoons zelf maken en blijft VR-bril maken. Dus ze zijn niet verdwenen. Dus er is een deel van HTC verkocht, maar ik heb geen gelijk gekregen.
Het is wel een flink deel geweest. Dus ik wil je dat op zich nog wel geven als compensatie ervoor. Dus echt, ze hebben het raamwerk echt uitgehaald, ook patentlicenties en zo, zodat ze heel goedkoop bij Google nu smartphones kunnen maken. Dus het is misschien niet helemaal gebeurd, maar het hing ze boven het hoofd. Dus
een beetje.
Heb je goed voorspeld?
Oké.
Okay. Heb je al iets voor het volgende jaar in gedachten?
Ja, eentje die ik zeker gaat uitkomen. Vooral de ontwikkelingen van de laatste weken van het jaar. Ik had hem eigenlijk daarvoor al in gedachten. Maar ik denk dat volgend jaar de eerste downloadboetes uitgedeeld gaan worden.
Okay.
Dus voor het illegaal downloaden van films, denk ik dat er een schikkingsvoorstel op de mat gaat vallen bij mensen. Waarin staat dat ze een geldbedrag moeten betalen. En als ze dat niet doen, dat er dan naar de rechter gestapt wordt.
Oké, want we hadden het er vorige week ook een beetje over.
Ja.
Want vorige week nam Dutch Filmworks voor om dit soort boetes te gaan uitdelen. Maar het is nog niet helemaal zeker hoe dat gaat gebeuren. Want ze moeten eigenlijk nog, ze gaan IP-adressen verzamelen van downloaders. Maar die moeten nog door providers gekoppeld worden aan adresgegevens. En of dat gaat gebeuren, dat komt waarschijnlijk bij de rechter te liggen.
Ja, denk ik. Dus het is wel een beetje een gevaarlijke voorspelling. Want de rechter natuurlijk zijn tijd kan nemen hiervoor.
Ja.
Maar wat er waarschijnlijk gaat gebeuren is, Dutch Filmworks is nu de IP-adres aan het verzamelen van The Hitman's Bodyguard. Dat gaan ze misschien het komende jaar van wel meer films doen. Hè? Wie hebben die films allemaal gedownload? Als ze die gegevens hebben, gaan ze naar provider toe. Zeggen ze, geef ons de adresgegevens van die mensen. Dan kunnen we ze een boete geven. Of kunnen ze een schikkingsvoorstel doen. En waarschijnlijk zegt de provider dan, dus de Ziggo of KPN of Access for All, die zeggen dan, nee, dat doen we niet. Want het zijn gegevens van onze klanten en die krijg je niet. Laten we de rechter maar bepalen. En dan stapt Bartje Jongens naar de rechter toe. En dan zal de rechter, denk ik, en denk ook een aantal experts met mij, die zal zeggen, je mag de gegevens verstrekken, of je moet de gegevens verstrekken, want het is inderdaad een illegale handeling. En geef ze maar gewoon aan Dutch Filmworks. En dan zal Dutch Filmworks denk ik een brief sturen naar de mensen met een boetebedrag van, nou, wat nu gezegd wordt, is €150.
Ja.
En ik denk dus dat volgend jaar gaat gebeuren. De enige risico is nog dat misschien de rechter er langer over doet dan een jaar om deze zaak helemaal te beslechten. En als er een hoger beroep wordt aangetekend en dat soort dingen, het kan lang duren, maar ik heb er wel vertrouwen in dat mensen beboet tussen aanhalingstekens gaan worden.
Ja, het is een voorspelling die trouwens eerder in deze podcast is voorbij gekomen, maar niet van jouw hand. Thomas Moerman heeft het ooit nog beweerd.
2 jaar geleden.
Kennelijk was hij er te vroeg bij op dat punt.
Wijlen Thomas Moerman.
Ik denk ik zie het misschien wel gebeuren, maar over een jaar hebben we het er weer over. Nou, kondigde jij vorige week je afscheid in de podcast nog aan, Jeroen, maar ik heb je toch nog even teruggehaald voor onze voorspellingen podcast.
Ja, gelukkig maar.
Dus ja, welkom terug nog eventjes. Vorig jaar voorspelde jij dat Twitter in 2017 verkocht zou worden.
Het is toch bijna goed gegaan. Nee,
ik weet niet helaas of ik het goed reken.
Helaas niet. Eigenlijk heeft Twitter best een goed jaar gehad. Dus daar zat ik er een beetje naast.
Ja, nee, ja, jammer. Ik zit wel een beetje te denken, een goed jaar was het nou per se ook weer niet, toch? Ik bedoel, ze zitten natuurlijk nog steeds wel in een hele verliessituatie. Het aantal gebruikers stijgt alweer een beetje, maar het is nog niet echt een lekker geldverdienend bedrijf op dit moment.
Het is stabiel. Ik had het erger voor me gezien.
Ja. Nee, oké. Okay. Ja, ik denk ook dat er veel meer focus is gegaan naar de ophef rond Twitter en de Russische campagnes en Trump die heel veel invloed op Twitter heeft, in plaats van dat het echt over uiteindelijk verkopen is gegaan. Dus Hoe dan ook, je hebt nog een kans voor volgend jaar. Want ik ben erg benieuwd wat jij voor 2018 gaat voorspellen.
Ja, mijn voorspelling heeft te maken met de app HQ. En daar hebben we het volgens mij nog niet eerder over gehad in deze podcast. Dus ik zal misschien even uitleggen wat dat eigenlijk is, die app. Jij kent het, geloof ik.
Ja.
Ja, dat is een Amerikaanse quiz-app. En die dat is eigenlijk een soort van live quizprogramma. Het is een soort van televisieprogramma. Twee keer per dag kan je het spelen. Dus als je de app nu, het is nu 's ochtends, als je de app nu zou openen, dan gebeurt er niks. Dan heb je gewoon alleen een menu. Maar twee keer per dag kan je live een quiz spelen met een echte presentator. En dan speel je nu al met honderdduizenden mensen tegelijk, want het is best wel snel populair geworden. En het is eigenlijk een hele nieuwe manier van een heel nieuw soort app die we eigenlijk nog niet eerder kenden. Je had natuurlijk altijd al wel quiz-apps die je gewoon op elk moment zelf kon spelen, maar dit is echt alsof je... Het is eigenlijk een beetje alsof je in het publiek zit bij een soort van 1 tegen 100-achtig programma waar je echt iets kan winnen ook. Je kan ook echt geld winnen. En mijn voorspelling is niet alleen dat die app het heel goed gaat doen, want dat doet hij dit jaar al. Maar mijn voorspelling is eigenlijk dat dit een eerste is in een golf van vergelijkbare apps die een soort van live ervaring, ik hou niet zo van dat woord, maar die een soort live ervaring zullen bieden waar je dus massaal over de hele wereld in één keer ingaat. Waar misschien dus die app wel het grootste deel van de dag helemaal niks doet. Maar omdat het echt zo op één specifiek moment gebeurt. Hè. Dus HQ is alleen in Nederlandse tijd 9 uur 's avonds en 3 uur 's nachts te spelen. En omdat het op die specifieke tijden is, moet je er dus echt op die tijd voor gaan zitten. En gaat het denk ik echt heel nadrukkelijk, nog meer nadrukkelijk dan apps eerder al deden, concurreren met televisie. Want ja, we hebben natuurlijk al wel gezien dat Netflix een beetje een marktaandeel van normale tv afsnoept. Maar ja, Netflix kan je altijd kijken, maakt niet uit. Dus als er een voetbalwedstrijd op is, dan zullen veel mensen toch nog zoiets hebben van ik zet liever de tv aan, want dat is nu live, dat moet ik nu zien. Mm-hmm. En ik denk dat je hier echt begint te zien dat apps ook op die manier gaan concurreren met tv. Omdat er ook dus, denk ik, meer apps komen die zo op een vast moment spannend worden, zeg maar. Dus dat is denk ik voor de tv-industrie wel iets om in de gaten te houden. En vormt denk ik wel een mogelijke bedreiging.
Nou, maar het is wel grappig dat uitgerekend apps, wat zeg maar een van de nieuwere soort van media toch wel is. Het is inderdaad echt compleet de andere kant op dan gaan. Hè? Dus inderdaad gewoon vol naar het... Ga allemaal op een vast moment je app aanzetten om iets te kijken. In plaats van dat je gewoon op het moment dat jij het wil, zoals je dat bij Netflix hebt, gewoon een beetje gaat kijken.
Ja,
het gaat echt compleet langs elkaar heen op die
manier. Ja, het voelt ook heel raar de eerste keer dat je het... opent die app. De meeste mensen downloaden het vermoedelijk op een moment dat er helemaal geen spel aan de gang is. En dan kan je dus niks. Dus dat voelt heel gek. Maar als je dan eenmaal een keer inlogt op het juiste moment, dan merk je wel dat het gewoon heel erg... dat het gewoon heel leuk is. Het is technisch ook een heel indrukwekkend spel waarbij je niet alleen die video moet live naar 200.000, 300.000 mensen worden gestuurd, maar je moet ook meteen kunnen antwoorden op die vragen en de host moet meteen kunnen zien hoeveel mensen de vraag goed hadden. Nou ja. Volgens mij is die technische infrastructuur daarachter best wel ingewikkeld. Dus ik denk ook niet dat het heel makkelijk is om het te kopiëren. Maar er zullen ongetwijfeld allerlei mensen zijn die nu denken van... ik heb hier wel een eigen conceptje wat op een vergelijkbare manier werkt.
Ja, ik hoop persoonlijk heel erg dat iemand in Nederland dit gaat stelen. Want ik vind, we spelen samen al geregeld HQ om 9 uur 's avonds. Nou, dat tijdstip van 3 uur 's nachts is vervelend. Maar die Amerikaanse sportvragen, ik ga daar nooit in mijn leven doorheen komen. En ik denk dat als we een Nederlandse quiz hebben, dat we misschien allebei iets meer kansen hebben om een keer te winnen.
Niet om lullig te doen, Bas, maar als er Nederlandse sportvragen komen, denk je dat je die dan wel goed hebt?
Dan zeg je wat.
Oké. Maar ik ben helemaal voor. Ik zou zeggen, als er iemand luistert die dat een leuk idee lijkt, maak een Nederlandse HQ. Ik doe mee.
Oké. Hey, dankjewel, Jeroen.
Joe.
Ben ik nu aangekomen bij Floris. Laten we eerst beginnen met jouw voorspelling voor het komende jaar. Wat denk jij dat er in 2018 gaat gebeuren?
Ik denk dat er een grote opkomst komt van gezichtsherkenning. We hebben het nu gezien in de iPhone 10. En ondanks dat Apple toch altijd soort van volgens de critici achter de feiten aanloopt, weten zij nieuwe technologie toch zodanig te verpakken dat ze echt wel aanslaan. Mm-hmm. Ik denk dat dat met gezichtsherkenning ook best wel eens zou kunnen gebeuren. Dat de voordelen op gebied van veiligheid en gemak dankzij die iPhone 10 duidelijk worden. En dat, nou ja, het is dan toch altijd zo dat Android-fabrikanten er dan toch nogmaals opduiken of voor het eerst opduiken. Ik denk dat dat nu ook gaat gebeuren, maar dan met het voortekenend voor Android toch ook wel hier en daar een veiligheidslekje.
Oké, ik zit even na te denken, want we hebben... Je hebt natuurlijk in het verleden, de telefoons als de S8 hadden op zich wel een vorm van gezichtsherkenning. Die werkte dan vaak in het donker en zo niet. Maar Apple is de eerste die eentje heeft die in iedere lichtomstandigheid werkt. En ik geloof dat Huawei inmiddels ook al een kopie van de Face ID-scanner die Apple gebruikt heeft laten zien.
Zoiets, ja.
Dus jij denkt dat we dat nu veel meer gaan zien, maar dus dat er ook dingen kunnen misgaan?
Ja, ik denk dat de manier waarop Apple het heeft toegepast is met zo'n losse veiligheidsenclave waar dan alles in bewaard wordt en alles heel erg met de nadruk op veiligheid.
Ja.
Veel andere fabrikanten gebruiken Android en daar gebeurt het toch net iets te vaak dat er toch weer een lekje hier of daar is. Dat iemand vergeet om bijvoorbeeld wachtwoorden of vingerafdrukken versleuteld op te slaan. En ik denk dat hier nog stukken gevaarlijker zou kunnen zijn.
Want ik zit inderdaad te denken, je kan, er zijn natuurlijk al een hoop wachtwoorden in de afgelopen jaren gelekt.
Ja.
En dan is het beveiligingsadvies altijd van, je wachtwoord ligt op straat. Verander je wachtwoord misschien op andere websites die je bezoekt.
Precies.
Maar bij je gezicht gaat dat inderdaad dus niet zomaar gebeuren.
Nee, als je gezicht, als een hele gedetailleerde scan van je gezicht in 3D gemaakt in infrarood uitlekt, dan is dit niet handig. Dan is de vraag in hoeverre het makkelijk is om dat te misbruiken, maar dat is geen fijn idee als dat op straat komt te liggen.
Ja, want we hebben inderdaad het afgelopen jaar geloof ik wel onderzoekers gezien die hebben geprobeerd gezichtsherkenning te omzeilen.
Ja.
Ik geloof dat er nu iets met een infrarood scan toevallig net met camera's in de Windows laptops is, maar het zijn altijd een beetje theoretische toepassingen.
Het is een heleboel moeite inderdaad. Het zijn dan, de konden tweelingen konden bijvoorbeeld langs die Face ID komen. Die lijken ook daadwerkelijk een hoop op elkaar. En het zou dan ook mogelijk zijn om met een hele realistisch ogende latex pop van jezelf, inclusief gelijkende ogen en allemaal mits en maren zou het mogelijk zijn om zijn telefoon open te doen.
Maar de kans dat een cybercrimineel naar een 3D-printer gaat en al zijn gestolen gezichten gaat printen om proberen telefoons te ontgrendelen is natuurlijk niet heel groot.
Het is een beetje niveau Mission Impossible. Het is toch geen fijn idee mocht inderdaad zo'n database met gezichtsdata uitlekken.
Op de lange termijn, ik bedoel, nu kan er natuurlijk nog niet zoveel mee, maar over 5 of 10 jaar weet je het natuurlijk niet.
En niet
ieder gezicht verandert in de komende jaren nog heel veel.
Nee, dat blijft permanent. En het is in principe ook juist de aantrekkingskracht van het unlocken met zo'n gezichtsherkenning. Dat die gewoon met je meeleert, met je meegroeit. Of je nou, of je nou een bril draagt of een pet, het gaat open. Maar daar moeten we wel voorzichtig mee zijn.
Ja, en om even te kijken naar je voorspelling van afgelopen jaar.
Ja.
Jij beweerde vorig jaar dat in 2017 inmiddels Amerikaanse president Donald Trump een oorlog zou verklaren via Twitter.
Ja.
Is dat uitgekomen, denk je?
Nee, maar wel bijna. Want zijn tweets die zijn... De hoop was er destijds nog dat hij zich... maar dat was natuurlijk de vorige podcast hebben we opgenomen vlak voordat hij werd beëdigd. En toen was nog de vraag, zal hij zich als president op Twitter... presidentiëler gaan gedragen. En het is wel gebleken dat het niet per se zo is.
Nou, hij zit geloof ik nog zelf achter de knop ook. Dus niet dat hij een woordvoerder erop heeft gezet om zijn eigen account te beheren. Dus nee. Er kwamen geregeld nog tweets uit zijn account.
Klopt. Het grootste verschil is dat hij inmiddels twittert vanaf een iPhone. Omdat dat toevallig het toestel is wat ze vanuit de Secret Service aan overheidspersoneel geven.
Ja.
Dat lijkt het grootste verschil. Maar er lijkt inderdaad niemand tussen te zitten. Er lekt ook vaak veel uit over zijn schema. En het schijnt dan dat hij s'morgens vroeg opstaat en helemaal op eigen houtje gaat twitteren. Wat in principe een heel geestig inkijkje geeft in wat er gebeurt als je de president bent. Hij heeft een hoop macht in handen. En het is inderdaad zo dat hij nou op Twitter meermaals de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un a little rocket man heeft genoemd.
Ja.
Die is dit jaar, heeft hij zijn rakettests opgezet, opgestookt. Een paar raketten de lucht ingeschoten die een kernkop zouden moeten kunnen dragen. En Trump die dacht, ik maak dat even belachelijk door hem Little Rocket Man te noemen.
Ja, en we hebben het natuurlijk ook een beetje voorbij zien komen de afgelopen tijd. En ik moet zeggen dat toen ik je voorspelling vorig jaar hoorde, dacht ik van nou, het zal toch niet zo ver komen. Maar meermaals op het moment dat inderdaad Trump inderdaad tweette naar Kim Jong-un en de Noord-Koreaanse overheid daar dan weer op reageerde met eigen statements die naar buiten kwamen, toen dacht ik ook steeds meer van, oh jee, gaat Floris dit jaar toch nog gelijk krijgen?
Ja, en het was ook eerder als een grapje, want het is natuurlijk, ja, weet je, je hoopt niet dat het gebeurt, maar het lijkt er wel op inderdaad. Noord-Korea die zegt dan ook, nou, wij vatten dit op als een verklaring van oorlog of van, nou ja, weet je, het wordt ook heel serieus opgevat.
Ja. Ja, en de spanningen zijn nog hoog, dus misschien dat je voorspelling van het afgelopen jaar nog in 2018 enigszins aan bod gaat komen. Laten we hopen van niet. Maar
laten we hopen van niet.
En dan nu de beurt aan Eveline. Je hebt geen voorspelling van vorig jaar om te verdedigen, want je bent er nu een paar maanden inmiddels alweer.
Een half jaar bijna weer.
Een half jaar zelf wel. Het gaat allemaal snel.
Was het dus.
Maar je kunt wel een voorspelling maken voor het volgende jaar. Dus schiet maar raak.
Ik denk dat volgend jaar dat we hele grote stappen gaan zien op het gebied van spraakherkenning. Spraakherkenning als in wat je ziet bij de Siri, wat je ziet bij de HomePod straks, bij de Google Home. Ik denk dat het een heel stuk beter gaat worden. Er wordt nu heel hard aan gewerkt. En volgend jaar worden naar verwachting meer van dat soort smart home apparaten verkocht. En dan gaat de concurrentie echt losbarsten. De competitie tussen concurrentie. Dus dan moeten ze wel beter worden dan de rest.
Maar is het dan een kwestie van gaan ze dan natuurlijker klinken? Of gaan ze beter begrijpen wat we zeggen?
Ik denk voornamelijk dat het vooralsnog gaat om beter begrijpen wat we zeggen. Ik bedoel, de computerstemmen zijn wel redelijk aan gewend geraakt. Maar je weet ook bij Alexa bijvoorbeeld, die verstaat je gewoon niet altijd goed.
Nee, precies. Ik heb dat ook heel vaak bij Siri, moet ik zeggen. En we zijn natuurlijk ook nog op punten dat uitspraken zoals hey Siri op totaal willekeurige momenten worden geactiveerd.
Precies, dus naar mijn verwachting worden daar volgend jaar juist grote sprongen in gemaakt om te zorgen dat ze je nog beter gaan verstaan. En dat er daar dus gewoon minder fouten worden gemaakt, dus fijner worden in gebruik.
Ja. Wie denk je dat de grote winnaar gaat worden in de strijd om de slimme speakers met stemassistenten?
Dat is volgens mij nog lastig. Er waren laatst wat cijfers, voor in ieder geval een verwachting. Dan hadden ze verwacht dat Amazon Echo nu 3 keer meer is verkocht dan de Google Home.
Mm-hmm.
Ik denk alleen wel dat de Google Home voorlopig nog wel even achter gaat blijven, omdat die niet overal beschikbaar is. En Amazon Alexa en Echo beginnen nu steeds verder uit te breiden. En dan is het verder nog even de verwachting waar de HomePod straks precies gaat komen. Die heeft volgend jaar zijn eerste jaar. Dus die,
dat is de HomePod inderdaad van Apple. Die zou dit jaar uitkomen. Die is dus uitgesteld op het laatste moment.
Klopt.
En ik zit even te denken, de Amazon Echo is dus sinds kort in Nederland verkrijgbaar.
Ja.
In een, ik geloof wel, een beperkte variant waarbij Spotify het zelfs niet zou doen. Dus ik weet niet hoe populair dat gaat worden.
Precies. Maar je ziet in ieder geval wel dat die nu steeds verder uit gaan breiden. En de Google Home, de eerste Google telefoon is hier nog niet eens verkrijgbaar. Laat staan de Google Home. Die moet nog komen. De HomePod, laten we hopen dat die verder komt dan alleen de Verenigde Staten. Maar Amazon is nu de enige die echt het uitbreiden is naar andere landen waar er steeds meer beschikbaar wordt. En dat de rest blijft dan nog vooralsnog een beetje in achter. Dus het kan zijn dat wereldwijd dat Amazon het nog wel even gaat winnen.
Ja, we gaan zien of het de rest lukt om ze in te halen of dat het zo blijft. Dankjewel. En dan zijn we nu aangekomen bij Rutger Otto. Jij was er vorig jaar niet, dus je hebt vorig jaar geen voorspelling gedaan over wat er allemaal in 2017 zou gebeuren. Maar je hebt vast een idee wat er in 2018 gaat gebeuren.
Ja, nou ik hoop dat ik... Het lijkt misschien een inkoppertje, hè, maar we zitten er al wel jarenlang op te wachten. En ik denk dat 2018 het jaar wordt dat het gaat gebeuren, Bas. Apple Pay in Nederland. Ja, het gaat eindelijk gebeuren, let maar op.
We hebben er inderdaad... Ik zit even te denken, want wanneer is Apple Pay in Amerika live gegaan?
Ik heb net even gekeken, volgens mij was het eind 2014.
2014, dus we zitten... Ja, 2018 zitten we dus... Nou, stel het komt 2018, dan zitten we gewoon 4 jaar al te wachten. Dat is wel erg lang.
Ja. En we worden al een beetje omsloten, zeg maar, door landen die het hebben gekregen. Hè. In het Verenigd Koninkrijk heeft het nu, Denemarken volgens mij ook, Italië. Het komt allemaal steeds wat dichterbij.
Ja.
Maar we zijn nog steeds niet aan de beurt gekomen en ik ben er wel helemaal klaar voor nu.
Ja, ik ben benieuwd. Ik zit te denken, want we hebben het ook heel lang hebben we het gehoord toen Siri nog niet in het Nederlands was. Van Siri, het zou eindelijk gebeuren. Dat heeft ook uiteindelijk jaren geduurd. Uiteindelijk kwam het er wel. We zijn denk ik ook wel op het punt dat er inmiddels gewoon genoeg geruchten vanuit Nederland zijn over Apple Pay.
Ja, nee, de afgelopen jaren alleen al. Weet je, hoe vaak we ze al niet dichtbij waren, zeg maar, volgens de geruchten. Het is een beetje afwachten op de banken natuurlijk ook, hè. Maar die zijn er toch ook wel klaar voor nu, denk ik. Ik wil gewoon betalen met mijn telefoon.
Ja, je hebt een hele tijd geleden al zelfs, was er geloof ik zelfs al een supportpagina op de website van ING. Dus ja, aan de achterkant, er wordt duidelijk aan gesleuteld. Dus ik ben benieuwd of je gelijk gaat krijgen.
Ik hoop het wel. Ik hoop het wel.
Zijn we nu aangekomen bij Marcel. Ja, vorig jaar had je geen voorspelling, maar klopt, je hebt vast een idee wat er in 2018 gaat gebeuren.
Ja, ik denk dus dat volgend jaar het jaar gaat worden dat de sociale netwerken de rekening krijgen voor ja, eigenlijk alle praktijken waarvan nu al in de afgelopen tijd zeg maar duidelijk wordt van oké, wat jullie gedaan hebben en of dat nou iets is van YouTube dat kindervideo's eigenlijk gewoon standaard toestaat waarbij er hele dubieuze content op het platform terecht is gekomen of Facebook dat eigenlijk pas achteraf beseft van oké, er hebben heel veel er zijn heel veel advertenties geweest tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen over die eigenlijk bedoeld zijn om het politieke landschap te polariseren dat ze nu eigenlijk achteraf steeds zeggen sorry.
Ja.
Zo van sorry, oeps, dat dom van ons, dat gaan we fixen. Sorry. En dat volgend jaar het moment is dat allerlei instanties en waarschijnlijk ook adverteerders en je ziet al regeringen van andere landen, ook in Nederland, dat die eigenlijk gaan zeggen van oké, jongens, dit is niet meer houdbaar. Het werkt niet om steeds sorry te zeggen achteraf. Jullie hebben proactieve maatregelen nodig. Jullie moeten hier echt beter aan gaan werken, want dit kan gewoon niet. En dat klinkt heel erg als een ouder die zegt van hey, dat mag niet. En nu is het klaar. Alleen, ik denk dat het daar effectief wel op neer gaat komen.
Ja, ik zit even te denken, want we hebben dit jaar het hele gebeuren rondom nepnieuws rond Amerikaanse verkiezingen zijn er wel een aantal techbedrijven. Nou, ik geloof vooral dus Facebook en Twitter eigenlijk zijn naar het Amerikaanse congres geweest om zichzelf te verklaren.
Ja.
En sindsdien hebben we inderdaad de transparantierapporten. Maar denk je dat dan zo'n Amerikaans congres gaat ingrijpen? Of gaan toezichthouders dat doen? En hoe denk je dat het gaat beginnen voor die bedrijven?
Je ziet nu al natuurlijk met kijk al die langlopende onderzoeken naar machtsmisbruik door bijvoorbeeld de Europese Commissie. En dat is natuurlijk al jaren aan de gang. Maar ik denk dat je nu inderdaad gewoon meer vanuit de politiek ook gewoon meer vragen daarna gaat zien van hoe kan dit? Omdat het steeds, dit komt vanuit steeds meer partijen zeg maar die verontwaardiging van hoe heeft dit dan kunnen gebeuren? En het is niet langer meer van ja, het is allemaal nieuw dat social media, dus wij doen ook maar iets en we komen er nu achter dat het eigenlijk veel groter is dan we eigenlijk zelf kunnen behappen.
Het is natuurlijk, we hebben natuurlijk in zekere vorm dit jaar natuurlijk met Uber heel erg gezien.
Ja.
Die zijn inderdaad bij schandaal na schandaal verwikkeld. En er zijn ook toezichthouders die zijn nu inderdaad aan het reageren op onderzoeken naar al die schandalen. En daar begint het ook langzaam een beetje vorm te krijgen. Dus denk je dat de Facebook en Twitter misschien de Uber van 2018 gaan worden?
Ja, een beetje wel. Uber is natuurlijk een bedrijf waarvan je iedere keer denkt, kan het nog erger qua schandalen? En het antwoord is tot dusver steeds geweest, ja, het kan nog erger. Alleen ik denk zeker niet dat Uber daarin uniek is. Ik denk eerder dat Uber is natuurlijk de industrie waar Uber in actief was, die heeft veel harder teruggebokst of wat dan ook, waardoor deze dingen eerder aan het licht kwamen. En ik denk dat dat bij iets minder directe gebieden zoals inderdaad gewoon een Facebook of een Twitter of wat dan ook, dat het wat langzamer duurt, maar dat het zeker gaat komen.
Ja, ik zit te denken dat bij Google specifiek in Europa, dus je ziet natuurlijk al een beetje de bewegingen van de Europese Unie die kijkt naar oneerlijke concurrentie. Dus bijvoorbeeld recent met Google Shopping wat oneerlijk zou zijn tegenover andere prijsvergelijkers. Dus het begint bij ons inderdaad al een beetje te spelen, maar inderdaad de praktische gevolgen van de schandalen met nepnieuws en rare videolinks in kindervideo's en zo, die moeten inderdaad nog komen. Dus ik ben benieuwd. We gaan zien of de Twitter-CEO het jaar wel gaat overleven dan. Als volgende op de lijst hebben we dan Stan. Je bent hier net bij ons begonnen, dus een voorspelling van afgelopen jaar wat er dit jaar gebeurd zou zijn, die heb je nog niet. Maar Je hebt vast een vermoeden wat er in 2018 gaat gebeuren.
Ja, ik denk dat er een cryptovaluta, een andere dan de Bitcoin, meer... Oh, wacht, dat moet ik even opnieuw doen.
Dat is goed.
Ja, ik denk dat een andere cryptovaluta dan de Bitcoin de meest waardevolle cryptovaluta wordt.
Kan natuurlijk, dan kun je natuurlijk denken van dan is er een munt die nog meer waard gaat worden dan waar de Bitcoin nu op zit. Maar...
Ja, of de Bitcoin die gaat klappen en die wordt heel weinig meer waard. En dat betekent dat als een andere Bitcoin dan iets populairder wordt, dan al meer waard kan worden al snel.
Ja, we zitten dus nu net, op het moment dat we deze podcast opnemen, zitten we net op het punt dat de Bitcoin heel erg aan het kelder is. Het kan zijn dat het moment dat de aflevering online staat, dat die weer heel erg omhoog gaat. Bitcoin neigt nog wel eens te schommelen.
Ja, heb ik ook gehoord, ja.
Denk je dat het meest aannemelijk is dat de Bitcoin dan in waarde daalt en daardoor een munt het overstijgt? Of denk je juist dat het andersom gaat?
Nou, ik had deze voorspelling bewust een beetje breed geformuleerd, zodat het alle kanten op kan gaan. Maar als je mij zo zou vragen, dan vermoed ik toch wel dat dat wel het meest aannemelijk is. Dus dat de Bitcoin zo in waarde daalt dat een andere munt de koppositie overneemt.
Oké, denk je dat...
Is dat gevaarlijk om te zeggen?
Ja, dat is, bij een voorspelling is het altijd gevaarlijk. Ja. Volgend jaar
en voor mij persoonlijk.
Volgend jaar moet je met de billen bloot als je hoort of het wel of niet gebeurd is. Denk je dat 2018 ook het jaar gaat worden? Want we hebben natuurlijk gigantische stijgingen vooral dit jaar meegemaakt. Af en toe kelderde het ook weer heel snel naar beneden. Denk je dat eind 2018 misschien het moment wordt waarop het een beetje stabiliseert? Of denk je dat het zo blijft gaan?
Ik denk dat daar nog wel te vroeg voor is inderdaad om het te laten stabiliseren.
Dan hebben we Wesley. Jij bent inmiddels al een tijdje niet meer werkzaam bij ons, want jij zit nu bij Forward Magazine. Maar je hebt vorig jaar wel een voorspelling gedaan.
Ja.
Namelijk, jouw voorspelling was dat de Nintendo Switch, dus de nieuwe spelcomputer van Nintendo, zou gaan floppen.
Ja.
Denk je dat het is uitgekomen?
Nee, ik denk het niet. we deden natuurlijk een voorspelling voor 2017. En daar zei ik dat ik dacht dat de Switch zou falen, maar... Ja, weet je, misschien niet dit jaar. Ik denk als je het verder breed gaat trekken. Dus ik denk, hoe lang gaat een lifecycle van een spelcomputer tegenwoordig mee? 6 jaar?
Ja, tussen de 5 en 10 ergens, denk ik inderdaad.
Tussen de 5 en 10? Ja. Ja, ik weet niet, Bas. Misschien is het een nieuwe Nintendo GameCube, weet je, met 22 miljoen. Maar een nieuwe Wii wordt het denk ik ook niet, hoor, met 100 miljoen.
Ik denk een beetje dat het een gematigd succes voor Nintendo gaat worden inmiddels.
Nou ja, kijk, ik heb net nog even op zitten zoeken. Bijvoorbeeld die Nintendo 64, die heeft ook 32 miljoen verkocht. Ik denk dat het eerder daar naartoe gaat dan dat het aan het einde van de rit 100 miljoen gaat zijn, ja.
Nou oké, maar heb je 100 miljoen nodig om een succes te zijn, denk je?
Nintendo niet, want die heeft geld zat. Maar wat mij betreft is een console succes als je er gewoon heel veel plezier uit haalt. Maar voor een bedrijf heb je denk ik wel een x-aantal units nodig om te kunnen spreken van een succes. Ja. En of dat dan 30 of 100 is, dat is aan Nintendo.
Want ik zat het nog even op te zoeken, want ik zat zelfs nog even terug te luisteren naar onze vorige podcast toen je die voorspelling maakte. Mm. Maar toen was er natuurlijk het sentiment om Nintendo natuurlijk totaal anders.
Ja, klopt.
De Wii U die was net van de markt gehaald, dat werd gezien als een flop. Dat was 13,6 miljoen keer in totaal verkocht.
13 of 14 miljoen?
Ja, tussen de 13 en 14 miljoen inderdaad. En ook al binnen 5 jaar van de markt gehaald, dat ging niet helemaal goed. En ja, de Switch, ja, dat was inderdaad natuurlijk een beetje spannend. Van, gaan ze zichzelf hier nou mee redden of gaan ze hiermee de afgrond in?
Nou ja, zoals het er nu naar uitziet, weet je, als je het alleen vergelijkt met consoles van deze generatie, dus de Xbox One en PlayStation 4 erbij, dan is het de snelst verkopende console. Weet je, ik geloof dat de PlayStation 4 10 maanden erover heeft gedaan. En de Switch 9 maanden om 10 miljoen te verkopen. Dat is even uit mijn hoofd.
Ja, dus... in december is het inderdaad hebben ze de 10 miljoen aangekondigd. Dus ja, tussen maart en december. Dus,
en 9 maanden. 9 maanden in een paar dagen. Maar goed, waar hebben we het over? Maar wat dat betreft is het wel de snelst verkopende console van deze generatie. Ja, dat kan.
Dus samenvattend, het is uiteindelijk niet de flop geweest waar je voor vreesde, maar een nieuwe Wii, dat is het nog niet.
Nee, ik ben heel blij dat het geen flop is, dat ben ik serieus, want ik heb ook zo'n ding en ik wilde gewoon leuke games van spelen natuurlijk. En ja, als het geen flop is, dan haal ik ook mijn investering eruit. Maar ik ben er nog niet van overtuigd inderdaad, dat als je het op de lange termijn gaat bekijken, dat we gewoon een 100 miljoen bestselling console hebben.
Nou Bas, dan zijn we nu bij jou aanbeland. Wat heb je vorig jaar voorspeld eigenlijk?
Ik heb vorig jaar voorspeld dat Apple een augmented reality telefoon op de markt ging brengen.
En?
Ja, toch wel. Het is, de iPhone 10 heet misschien niet de iPhone AR. Maar hij heeft wel, denk ik, heel veel van de facetten van zo'n AR-telefoon. Dus ik denk dat ik een beetje gelijk heb gekregen.
Wat voor facetten dan? Noem eens wat voorbeelden.
De gedachte was natuurlijk dat Apple gewoon een puur beetje doorzichtig glazen scherm zou hebben. Die je als een soort van overlay over de echte wereld kunt houden om daar virtuele objecten te zien.
Ja.
iPhone 10 heeft natuurlijk zijn randloze ontwerp. Mm-hmm. En ze hebben natuurlijk vorig jaar ARKit, of dit jaar hebben ze ARKit uitgebracht.
Mm-hmm.
Dat is niet alleen voor de nieuwe iPhone, dus oude iPhones kunnen het ook mee gebruiken. Maar dat is dus een software kit voor augmented reality.
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen dat ze hebben het misschien niet in één specifieke telefoon gedaan. Maar we hebben wel Apple voor het eerst de grote stap naar AR zien nemen.
Laten we concluderen dat inderdaad Apple op het gebied van AR stappen heeft gemaakt. En dat jij dus net als ik deels gelijk had.
We hebben weinig harde ja of nee antwoorden in deze voorspellingen podcast.
Helaas, maar toch. Best wel een beetje gelijk heb je.
Dankjewel.
Heb je voor dit jaar eentje die dan wel echt gaat uitkomen, denk je?
Ik hoop het wel. Ik denk, we hebben natuurlijk, 2017 was wel echt het jaar van Uber, heb ik het idee.
Ja, niet in de positieve zin. Maar...
Ze hebben zeer veel schandalen geweest. De CEO is opgestapt.
Ja.
Daar waren weer schandalen over. Recent was er nog een verzwegen hack waar heel veel geld voor betaald was toen die CEO er nog was. Mijn voorspelling is, dat gaat sowieso niet ophouden. En ik denk dat 2018 het jaar wordt waarvoor iemand die bij Uber werkt, en dat bedoel ik niet de chauffeur, maar dus iemand op het hoofdkantoor of op een van de buitenlandse kantoren, voor een van die schandalen de cel ingaat. Laat ik het anders verwoorden, dat hij veroordeeld wordt tot een celstraf. Want er komen natuurlijk weer beroepen bij en dat soort dingen.
Ja, een voorwaardelijke straf kan natuurlijk ook nog.
Ik weet nog niet precies wie het gaat worden, want we hebben natuurlijk wel de zaak tussen Uber en Waymo, waarbij bedrijfsinformatie zou zijn gestolen.
Ja.
Dat soort dingen zou ik denken, van dat misschien zit het nog wel in de ernst op het punt dat ze tot een, misschien wel korte, dat hangt een beetje van de rechter af, celstraf over zouden kunnen gaan. Maar er zijn inmiddels zoveel dingen. En ik denk dat we in 2018 de conclusie van heel veel van dat soort onderzoeken en rechtszaken allemaal gaan meemaken. Met zoveel moet er haast wel eentje zijn die zo erg is dat ze naar een celstraf grijpen.
En gaat Uber dan failliet?
Nou, zo snel gaat het nog niet.
Oké, dat niet. Die is er volgend jaar dan.
Misschien. Nou, dat was het dit jaar voor de Week van NuTech. Wij zijn er in 2018 gewoon weer.
Natuurlijk.
Vrij snel waarschijnlijk ook van de Gadgetbeurs CES.
Tweede week van januari.
Tweede week van januari. Dan komt Jeroen Kraan, als het goed is, ook nog eventjes in de podcast terug.
Zeker.
Na zijn korte afwezigheid. Tot die tijd kun je ons bereiken op Twitter, op Facebook. Je kunt ons mailen op tech@nu.nl. En gelukkig nieuwjaar.
Gelukkig nieuwjaar.